Ik las over hoogsensitiviteit, onderwerp van vandaag. Ja. Een dame die zei, dat is mijn superpower.
Ja.
Is het iets wat ik ook moet willen hebben?
Nou, als je het kan dragen. Kijk, je bent enorm gevoelig. Dus je neemt heel veel kleine signalen van mensen over. Je ziet subtiele dingen. Het is zowel je kracht, maar het is ook wel veel om te dragen voor sommige mensen. Dus als je het kan dragen, dan heb je er wel een dimensietje bij. Maar het heeft ook zeker wel zijn ingewikkelde kant natuurlijk.
En die plus en minnen gaan we bespreken, ook bij kinderen.
Zo is
Want
het.
Dat hoogsensitieve wordt ook bij kinderen.
De vraag is, ik heb het niet voor niks op de menukaart gezet van onze podcast. Ik hoor het steeds meer. Mijn kind is hoogsensitief ik ben voor of tegen. Maar het is wel zo dat we op moeten passen dat allerlei ontregelend gedrag, waar dan niet genoeg stevig ouderschap op zit, dat wordt getolereerd onder, ja, maar ik heb een hoogsensitief kind. Wat niet wil zeggen, voordat we boze brieven krijgen, dat er niet kinderen zijn die hoogsensitief zijn, uiteraard. Want alles komt voor in wat mindere mate dan gemiddeld en in wat hogere mate van gemiddeld. Als het aan extreem hoge mate dan gemiddeld is, dan hebben we het over een stoornis. En dat hebben we het hier niet over. Het staat dus ook niet. Het is geen officiële diagnose. Het is niet een officieel iets. Er is een mevrouw die heet.
Ja, je gaat nu te diep in.
Ja.
We gaan hem langzaam opbouwen, okay. Dit verhaal. Dus ja. Zometeen verder.
Oké.
Je luistert naar de 018 Benners en Pondcast. De podcast over de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 18 jaar. De podcast wordt gepresenteerd door twee vaders. Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut, oprichter van het internetplatform 018. En voormalig journalist Martijn Bennis, tegenwoordig directeur van het ANP.
Goed, hoogsensitiviteit, kunnen we dat ook gewoon noemen overgevoelig?
Ja, of hooggevoelig. He, dus overgevoelig zit dan weer. Maar ja, er zijn kinderen die wat minder filter hebben. En wat mensen die wat minder filter hebben. Dus we krijgen allemaal indrukken binnen natuurlijk. En onze hersenen die filteren dat. He, dus je krijgt wel 10.000 bits aan informatie binnen per seconde. En je hersenen moeten dat natuurlijk een beetje filteren. Anders word je gek. En er zijn mensen die bij wie dat filter iets wat anders staat afgesteld. En dus heel veel informatie krijgen.
Maar bedoelde je dat net in de intro ook een beetje, dat als een kind moet natuurlijk ook gewoon weerbaar zijn. En als je alle gevoeligheid, laat zeggen, promoveert tot iets moois zoals hoogsensitief, dat je dan vergeet om de weerbaarheid te ontwikkelen. Zit daar een probleem eventueel?
Ja, dat is de minkant. Kijk, er zijn kinderen, dus dat wil ik even gezegd hebben, die zijn gewoon gevoeliger dan andere kinderen. Ontegenzeggelijk. Wat niet wil zeggen dat er niet ook een omgevingsdeel is, dat soms inderdaad iets te weinig tegengas geeft. En de gevoeligheid van een kind, hè, dus zo weinig tegengas krijgt, dat als het dat op latere leeftijd krijgt, dat het dan ontregelt. Dus enige. En dat is natuurlijk een evenwicht dat gevonden moet worden. Nou, en daar wou ik wel even een puntje van maken. Gaan we het verder niet over hebben. Maar wel dat dat ook speelt.
Ja.
Maar we gaan het wel hebben over deze kinderen die gewoon, ja, die zijn er. Waarbij de amygdala, dat is een deel van het brein waarin de emoties gereguleerd worden, die staat gewoon wat gevoeliger afgesteld. Net zo goed als andere dingen gevoeliger kunnen zijn afgesteld. En die kinderen, daar komen dingen wat meer onversneden binnen. Dus die zijn bijvoorbeeld ook zeer sfeergevoelig. He, dus als je in een ruimte binnenkomt, dat de sfeer ze eigenlijk al overvalt op een feestje of in een klas. En die dat dus allemaal redelijk op zichzelf betrekken.
Is het ook gekoppeld aan helderziendheid of zo? Of is dat een soort enorme gevoeligheid eigenlijk?
Ja, nou, dat is goed dat je dat punt maakt. Omdat het inderdaad soms wordt gekaapt door wat, dat worden dat nieuwe tijdskinderen genoemd. En daar wil ik al helemaal eigenlijk niet naartoe.
En nieuwe tijdskinderen?
Ja, dat zijn dat is dan hoe moet ik dit nou op zeggen? Dat dan worden er dingen aangehangen, zo van dat we in een bijzondere tijd leven en dat er een betekenis achter zit en een bedoeling en een sturing en, nou, maar ik wil het liefst hebben over de kinderen die binnen hun ontwikkeling gewoon wat fijnmazig zijn afgesteld.
Oké. Hoeveel kinderen hebben we het over? Hoeveel mensen hebben we het over?
Het gaat over zo'n... dus die Elaine Aron, waar ik het net over had.
Ja, had je het niet over. Dat is de...
Degene die het heeft gedefinieerd, zou ik maar zeggen.
En dus brak zij, je namelijk een beetje ongevoelig af op dat moment.
Ja, nee. Zij zou er zeer gevoelig voor zijn, inderdaad. Dus zij zegt, wat merken we aan deze kinderen? Ze hebben een diepere verwerking van prikkels dan gemiddeld, waar we het over hadden. Maar denken ook langer over die prikkels na. Ze worden daardoor, tweede kenmerk, ook makkelijk overprikkeld. Dus het emmertje zit eerder vol. Ook omdat er een derde, een emotionele intensiteit achter zit. Dus dingen komt echt binnen. Dus als iemand huilt, dan zie je dat er iemand huilt. En denk je, en dan kan je ook een beetje... Maar bij hoogsensitieve kinderen is bijna alsof ze zelf dat verdriet hebben. Omdat dat,
ze nemen het over.
Dat filters nemen dat in een veel hogere mate over. We nemen het natuurlijk allemaal een beetje over. Maar als je hoogsensitief bent, neem je daar natuurlijk extra over. En er is ook een sensorische intensiteit. En daarmee wordt bedoeld dat ook zelfs de huid is wat gevoelig. Dus er is een lagere pijngrens bijvoorbeeld. Dus
ja. Maar nogmaals, hoeveel mensen een beetje?
Zij zegt zo tussen de 15% en de 20%.
Oh, heel veel.
Ja, daarom is het ook wel van belang om hier aandacht aan te besteden. Tegelijkertijd moet ik wel zeggen dat het wetenschappelijk bewijs niet heel dik is. Van dat het een aparte categorie zou zijn.
Ja.
Tegelijkertijd is het wel goed om het erover te hebben, omdat het wel voorkomt.
En deze mevrouw Aron,
ja,
die kwam daarmee eind jaren 90 of
in,
zo?
In 1990.
1990?
Ja.
Ik mag het zeggen, jij niet hoor. Maar noemen we die kinderen vroeger zeikertjes?
Nee, dat denk ik niet. Toen noemden we dat, misschien een deel wel. Toen we een wat hardere pedagogiek hadden in de 30, 40 jaren, toen had je het echt wel zwaar als je in die categorie zat. Want daar was natuurlijk geen enkel meebuigen vanuit de omgeving was ter sprake, of weinig in ieder geval. Ja. En nu, ze hebben wel de neiging om mee te buigen. En misschien zelfs wel af en toe iets te veel mee te buigen, waardoor de weerbaarheid, die is natuurlijk wel belangrijk om die ook, om het maar even oneerbiedig te zeggen, in te trainen.
Ja.
Want de wereld is natuurlijk best een harde plek ook.
Ja. Hoe ziet een beschrijven ze een kind met overduidelijke hoogsensitiviteit?
Ze zijn zeer alert op wat er gebeurt. Dus ze staan heel erg aan. Ze hebben soms ook de neiging zichzelf weg te cijferen. Omdat ze zo overspoeld worden met alle prikkels uit hun omgeving, dat ze alles heel erg meemaken. En daardoor ook bijvoorbeeld anderen snel vermoeid zijn. Of sneller huilen. Gewoon omdat het emmertje, het emotionele emmertje, wat eerder vol is dan bij kinderen die dat niet hebben. Net zo goed als bij, dus als je het over hoogsensitiviteit hebt, dan heb je aan de andere kant natuurlijk ook laagsensitiviteit. Die kinderen zijn er natuurlijk ook. Dus die zien iemand huilen en denken, ik heb geen verdriet. Dus in het hele spectrum komt natuurlijk alles voor. Alleen die hoogsensitieven, die hebben daar in hun persoonlijke ontwikkeling wat meer last van, omdat ze wat sneller vol zitten.
Lopen ze ook met risico vaker gepest te worden, of is dat mijn beeld hier?
Ja, en ook omdat ze makkelijker te pesten zijn. En ze voelen zich ook eerder gepest.
Ja.
Dus wij kunnen ons dat niet helemaal voorstellen, hoe het is om zo weinig filter te hebben, dat alles zo onversneden binnenkomt. Commentaar van leerkrachten komt veel meer binnen. En maalt ook langer door. Dus ze verwerken dingen, het zijn gevoeliger en het duurt langer. Nou, dat is natuurlijk Is heel lastig, ja.
Ja. Ja. Hey, en ja. Komt het vaker voor bij jongens en of bij meisjes?
Nee,
of
is dat
het...
komt evenveel voor. Ja. Dat komt evenveel voor, ja. Ja.
En als je nou zo'n hoogsensitief kind hebt, dus laten we even aannemen dat je dat label erop wil plakken.
Ja.
Lijkt me overigens best een proces. Want je begint natuurlijk met, als je zelf niet hoogsensitief bent, dan begin je met niet zeuren, even doorlopen misschien. Ja. Hè? Maar goed, we zijn zover dat we...
Dat je echt ziet...
Dat we dat echt zien.
Dat we zien dat kinderen moeite doen en het niet lukt. Ja. Dus dat is een aardig criterium natuurlijk. Je ziet dat ze en dat het gewoon... Ja, het werkt niet. Dat is wat anders dan dat kinderen denken... Nou, zak er maar in. Ik doe er ook helemaal niks aan.
Ja. Dus hoe ga je ermee om als je zo'n kind hebt?
Iets meer ruimte geven. En toch ook veel rust en voorspelbaarheid inbouwen. Dus wat meer structuur... wat vaker kijken ook of je hun kamer bijvoorbeeld wat prikkelarm kunt maken. Dus dat helemaal prikkels. Prikkeling wil vaak snel zeggen overprikkeling. Dus als je de prikkels wat lager houdt, dan komt dat informatieverwerkend systeem, gaat ook wat minder snel op volle toeren aan. Op bijvoorbeeld ook op veranderingen voorbereiden. Dus je kunt je voorstellen dat als je van A naar B gaat, je gaat plotseling iets anders doen. Dan is er altijd natuurlijk, komen er nieuwe prikkels bij, want je gaat van A naar B. Om vast voor te bereiden dat we dat gaan doen. Dus we gaan over een kwartier naar huis. Of we gaan over vijf minuten dit doen. Of straks gebeurt dit. Sommige kinderen hebben ook baat bij mindfulness trainingen. Dus waarbij ze hun lijf leren tot rust te krijgen. Wat uiteindelijk een van de doelen van mindfulness is natuurlijk een lichamelijk iets. Dat heet mindful, maar het gaat natuurlijk ook heel erg over bodyful, zou je kunnen zeggen. En als laatste, als ik als laatste iets zou moeten zeggen, dan is het kijken of je bepaalde routines in kan bouwen. Omdat dan die prikkel is voorspelbaar.
Bekend.
En is bekend en daardoor komt het wat minder als nieuw en dus overprikkeld binnen.
Ja, en hoe kan je er langzaamaan een superpower van maken. Want dat lees je ook wel best veel. Dat mensen die die hoge sensitiviteit hebben, dat ze dat, wat jij noemt, als ze dat kunnen dragen, dat ze dat ook in hun voordeel kunnen benutten. Ja. Hè? Dus wat is de goede kant van die hoogsensitiviteit?
Dat je zeer meelevend bent. Hè? Dus als je het goed kunt kanaliseren. En niet dat de basis is van therapie. Maar iemand die meeleeft op een bepaalde manier met zijn of haar cliënten. Dus dat is goed. Of als je met jonge kinderen werkt. Dus dat je werkelijk voelt wat daar nodig is. Dus eigenlijk in het intermenselijk verkeer, als je het kunt dragen. Want het gaat altijd over de verhouding tussen draaglast en draagkracht. En als de draaglast hoog is en je bent ook krachtig genoeg om het te dragen. Hè? Dus je kunt het zelf sturen. Je weet wanneer je je voet een beetje van het gaspedaal moet halen, wanneer je terug moet trekken. Dan kan het ook een talent zijn. En sommige mensen die dat lukt, die claimen dat natuurlijk ook. Hè? Dus ik geloof dat Karen Bloemen. Hè? Dus ook reading the room, weet je wel. Dus dat je voelt wat een publiek nodig heeft. En dat je daar je in. Ja, ik weet het niet. Hè, dat is niet mijn vak. Maar dat als je een zaal kunt voelen, dat je ook weet waar je accenten kunt leggen, welke grappen wel, welke grappen niet. Dus het is ook een talent. Totdat je te veel in de wielen rijdt en je onder gaat lijden.
Ja, want jij bent psycholoog, therapeut. Heb jij niet ook een bepaalde hoogsensitiviteit of gewoon normale sensitiviteit?
Ja.
Ik bedoel het serieus. Hè?
Ja, ja.
Dus dat je in jouw vak, kan je het, als je dat hebt, kan je dat natuurlijk goed benutten, denk ik.
Ja.
Als je als dat die draaglast.
Nee, ik denk wel dat je iets. Je moet een ongevoelige therapeut, dat gaat niet werken.
Nee.
Maar we hebben het hier wel over een categorie. Hè? Dus het is geen stoornis, even voor de goede orde, maar het is een persoonlijkheidskenmerk. En dat is een glijdende schaal. En dus je wordt steeds gevoeliger. En ergens zeggen we, nou, als je daar zit, dan ben je echt wel hooggevoelig of hoogsensitief. Ja. Ik zou mezelf daar niet... Nee, ik zou mezelf daar niet onderscheiden.
Is het wel een soort meetbaarheid in? Of zo dat je een aantal dingen moet aanvinken om hoogsensitief te zijn?
Nou, er is niet een officiële DSM, hè, waar de officiële diagnoses, die bestaat niet.
We hebben het eerder over gehad, de DSM.
Ja, en die bestaat niet. Dus het blijft vooral aan deze, vooralsnog ook aan deze mevrouw hangen, dat die iets te pakken heeft. En zeg van, nou, als we nou met elkaar afspreken dat als je dit ziet, dan spreken we over hoogsensitief. Maar wetenschappelijk gezien, en dat is ook wel een van de kritieken, die zegt, ja, het is gewoon een normale variatie in gedrag. Dit is goed als je wat mensen zijn bovengemiddeld lang en anderen zijn ondergemiddeld lang, die zijn wat kleiner. Maar laten we niet dat meteen zeggen van, nou, dat is wel heel bijzonder als je... Nou, dus daar is misschien wel ook wel wat voor te zeggen. Er is ook wel kritiek dat het weer een extra label is. He, dus dat je weer een kind definieert van, nou, je hebt normale kinderen, dan heb je een tijdje niks en dan kom jij. He, dus dat ook wel ingewikkeld is als je 9 of 10 bent. Wat ook wel lastig soms is, is dat de commercie, daar valt natuurlijk ook geld mee te verdienen. En, nou, dat is nog tot daar toe, maar er is nog wel eentje die wil ik expliciet wel even noemen. En dat is dat ook verward kan worden met andere dieperliggende problemen. Dus dat... We denken, nou, god, ja, dat is een hoogsensitief kind. Nou ja, goed, dat is het dan. Terwijl er eigenlijk een angststoornis onder zit. En dan dekt het natuurlijk wel dingen af die op een dieper niveau werkelijk wel aandacht
behoeven. Ja, dan snap ik dat dat een risico is. Ja. Maar als we toch even de zuivere versie hanteren. Ja. Hè, dus op welke leeftijd ga je dat een beetje merken? Dat een kind die hoge sensitiviteit heeft?
Nou, dat is ook moeilijk, omdat het niet echt... Kijk, bijvoorbeeld bij andere stoornissen zit een leeftijdscategorie. Je mag geen kinderen met narcisme diagnosticeren. Want dat zijn gewoon officiële grenzen. Je mag ook geen kinderen, ik geloof onder de 6, niet met ADHD diagnosticeren. Mag gewoon niet. En bij dit soort wat onofficiëlere formules, zou je kunnen zeggen, is die grens dus ook veel minder streng beschreven.
Want... Jawel, dat is dan volgens het boekje. Maar kunnen ouders met een kind van 4 die veel huilt, gaan denken van, misschien is Marieke wel hoogsensitief.
Ja. Nou, het zou een van de hypothesen kunnen zijn. Maar ik heb geleerd hou van je hypothese, maar trouw er niet mee. Hè, want dat als je eenmaal iets hebt bedacht, dan is het heel moeilijk om er ook weer afscheid van te nemen.
Tunnelvisie.
Ja, en daarom is het goed, dat leer je ook op de opleiding, om tegengestelde diagnoses te onderzoeken. Zodat je niet al een bepaalde kant op redeneert. Dat je zegt, nou, het kan dat zijn, maar ik heb er geen voorkeur. Of zelfs tegengesteld. Of het een sluit het ander uit. Nou, en dat is een manier om er toch een beetje voorzichtig mee om te gaan.
Ja. Ik zit een beetje naar mezelf te kijken. Ik ben echt niet hoogsensitief, dat weet ik heel zeker. Maar ik denk dat ik het heel moeilijk zou vinden om een kind te hebben dat hoogsensitief is. Is er dan gezinstherapie een goed idee? Of om elkaar een beetje te vinden daarin?
Ja, zeker. Waarom ook? Omdat je met elkaar... Het is een iets bijzonders heb je nooit alleen. Dus ook fysiek niet. Stel, je mist een been. Zeg, nou, ik mis een been, maar de rest van de omgeving niet. Dus die leven gewoon voort. Nee, want je kan naar bepaalde plekken niet op vakantie. Dus je hebt dat nooit alleen. Daarom is de systeemtheorie en de systeemtherapie zo krachtig. Omdat alles wat in het individu zit en wat daarmee speelt, heeft onmiddellijk consequenties op de rest van de omgeving. Op de rest van de met name op de relationele omgeving. Dus daarom is het heel goed om met elkaar al vooruitstruikelend erachter te komen hoe je er optimaal mee om kan gaan. Kijk, en dat is ook een beetje het ingewikkelde. Dat niet als A, nou dan moet je B doen. Dus het is altijd maatwerk. Dus een jong of meisje die het heeft, die zal ook moeten verwoorden van wat voor diegene werkt en wat voor diegene niet werkt. En wat voor de ene situatie goed werkt, werkt slecht voor de andere situatie. En daarom is het altijd een zoektocht met elkaar om de juiste dingen te bedenken en tijdelijk uit te voeren en kijken wat er nog bijgestuurd moet worden. Dus het is niet zo makkelijk als in de medische wereld van, nou, heb je arm gebroken, dan weet iedereen precies wat hij moet doen.
Ja. Is het ook, eigenlijk zou je ook een hoogsensitief kind ook willen laten snappen wat andere kinderen voor filters hebben.
Ja.
Lijkt me heel nuttig om dat ook te begrijpen. Ja.
En ook voor jezelf, hè. Dus die psycho-educatie is altijd een heel helend onderdeel van dat je snapt, hè, dus wat er in de psychologische wereld speelt, zodat je het kunt herkennen en eventueel bij kunt sturen of aan kan geven. Dus dat is een heel belangrijk onderdeel van, als je met elkaar het hierover hebt, dat iedereen snapt waar we het eigenlijk over hebben. En dat een kind niet, en dat zie je ook wel bij stoornissen, bij officiële stoornissen, dat het gedragsrepertoire is niet zo groot als bij een kind die dat niet heeft. Hè. Dus als je denkt, jeetje, wat jij net zei, dat is wel een beetje een zeikertje. Hè. Daar zit dan misschien wel in. Dus als het dat nou niet doet, dan kan het dat andere gedrag vertonen. Maar dat is nou net waar het aan ontbreekt dan. Dus daar moet dan ontwikkeld worden of het moet. Nou, dat gaat niet op de natuurlijke manier op dat moment.
Is weer een taakje erbij voor de ouders.
Ja, en tegelijkertijd ook het normaliseren van het leven is er echt ook een onderdeel van. He, dus je helemaal vormen rond bijzonderheid. En je moet als kind daarna de grote boze buitenwereld in. En er wordt geen enkele weerstand van jou verwacht. Dan is dat niet de meest optimale voorbereiding natuurlijk. Want de wereld houdt niet zoveel rekening met jou als je lieve vadertje en je lieve moedertje.
Nee, nou dat is een mooie afsluiter.
Mooi.
Heb je het gevoel dat je een beetje gehoord bent?
Ik ben helemaal gehoord. En jij?
Nou,
een sessie.
Ja, nee, dat ging hartstikke goed. Dankjewel.
Yes.
Je hebt geluisterd naar de 018 Bennis en Podcast. Heb je vragen of suggesties? Mail dan naar podcast@018.nl. 018 schrijf je als NUL en dan het getal 18.